Weissenbach wist zijn stoomschip aanvankelijk nog op koers te houden, maar door de felle golfslag was het steeds meer gaan slingeren. Hoge golven sloegen daardoor over het voorschip heen en het zeewater stroomde de machinekamer in. Al gauw stond hij onder water, waardoor de pompen het begaven en het vuur van de ketel was gedoofd. Weissenbach had nog gehoopt dat ze dicht langs de kust zouden stranden, zodat ze de zeedijk konden bereiken, maar helaas. Toen het schip met een harde klap vastliep, was nergens land te zien. Ze waren verloren.
Dit is Het Wrakke Water. Een podcast waarin ik, Jon Hille, samen met maritiem archeoloog Eftinus van Popta op zoek ga naar de tragische verhalen achter de honderden scheepswrakken die zijn aangetroffen in de bodem van de voormalige Zuiderzee en het huidige Flevoland. Met wetenschappers en nazaten gaan we proberen om een aantal van deze scheepsrampen te reconstrueren. Dit is aflevering 6. De Zuiderzee op stoom. Welkom bij aflevering 6 van Het Wrakke Water. En in deze aflevering gaan we het eens een keer een beetje over een andere boeg gooien, om er maar even in scheepstermen te blijven. Want jij had dit keer een speciaal verhaal wat je wilde vertellen, hè, Eftinus?
Ja, klopt, Jon. Ik wilde het een keer hebben over stoomschepen. Dus niet altijd die houten meuk, maar nou eens een keer over het ijzer en het staal op zee.
Houten meuk, ho. Een beetje respect, hè?
Met heel veel respect. Ik ben van mening dat die stoomvaart, die is een wat ondergeschoven kindje in onze geschiedenis en ook archeologie. Het is maar korte tijd geweest, periode 1850-1950 ongeveer. En veel focus op de buitenlandse vaart. Dus denk aan Nederlands-Indië, transatlantisch. Denk aan de prachtige SS Rotterdam. Maar in ons binnenland, op de Zuiderzee, hadden we ook stoomvaart. En als je kijkt naar de 400 wrakken uit Flevoland, dan zijn er maar 6 afkomstig van stoomschepen. En 1 daarvan, ik dacht, laten we die nou pakken en dat verhaal hier gaan vertellen.
En hoe en wanneer is dat wrak gevonden?
Het wrak is gevonden in 1953 in de Noordoostpolder bij Lemmer. Dat wrak is eigenlijk helemaal niet opgegraven. Het is gewoon aan de kant gegooid en vernietigd. Maar in dat wrak vonden ze wel een paar kleine dingetjes, waaronder een heel opvallend item. Een zakkalendertje uit 1921 met op dan de andere kant de maker van het kalendertje. Een kachelmaatschappij uit Haarlem, Heringa en Wutrich. Dus ik dacht, als ik een combinatie heb van een stoomschip, een locatie nabij Lemmer, gezonken omstreeks 1921, mogelijk met kachels aan boord, misschien kan ik wat vinden in die historische kranten.
En heb je wat gevonden toen?
Nou, ik pak hem er wel even bij, zoals je hoort.
Ja, pak hem erbij.
De Leeuwarden Courant van 12 september 1921. En dan staat daar Lemmer. Door een donderbui en stormweer overvallen is op een half uur afstand ten oosten van de haven gezonken het stoomschip Stad Zutphen. Op reis van Zutphen naar Sneek geladen met stukgoederen. Dat is wel heel erg overeenkomstig met wat ik zocht, hè?
Ja, precies. En hoe ging het toen verder? Hoe ben je verder gaan zoeken?
Nou, ik dacht, dan moet er meer over dat schip de Stad Zutphen te vinden zijn. Ja. En toen kwam ik erachter dat in de Zutphense Courant van diezelfde dag nog een disclaimer stond. Hetzelfde bericht, maar lees maar mee. Ja. Dit bericht kan niet juist zijn. De Stad Zutphen lag vanochtend nog te Zutphen voor de wal. Ja, heel vaag dit. Ik heb dus te maken met een stoomschip, Stad Zutphen, dat is gezonken. Ja. Met een schipper Klaas Weissenbach. Maar de Zutphense Courant zegt, hij is helemaal niet gezonken.
Maar hoe kan het dan dat ze zich vergist hebben in de naam van dat schip?
Ja, dat heeft dus met die schipper, die Klaas Weissenbach, te maken. Hij stond echt overal bekend als de schipper van de Stad Zutphen. Dat was een schip dat hij ooit had. Maar die had hij afgedankt en had een nieuw schip gekocht. Die had hij nog niet. Dus had een tijdje een reserveschip nodig. En met dat schip is hij gezonken. En niet geheel toevallig heette dat schip de SS Reserve. En daarvan vermoed ik dat we het wrak hebben geïdentificeerd.
Aha, oké. Okay. En heb je ook nog wat over die schipper Klaas Weissenbach zelf kunnen vinden in die kranten?
Ja, nou, over zijn persoonlijkheid niet heel veel, maar ik heb een kleinzoon van hem opgespoord. Die kan daar veel meer over vertellen. En toevallig heet hij ook Klaas Weissenbach.
Het is een forse man. Was het. Het was ook een sterke man. Meestal gekleed in, ik van onderen af begin, interlock. Een baai en hemd. Overhemd. vestje. En daaroverheen een duffel. Dat is een hele dikke jas, om het zo maar te zeggen. Plus pet. Zo, en zwart. Dat was voor zover ik het weet, dat was toen de bedrijfskleding, om het zo maar te zeggen.
Deze Klaas Wijzenbach is inmiddels 81 jaar oud. Hij woont in Sneek. Hij heeft zijn opa niet gekend, want hij is 10 jaar na het overlijden daarvan geboren. Maar de verhalen over zijn opa leven wel voort in de familie. En hij heeft een foto voor zich op basis waarvan hij zijn opa beschrijft. Die staat daar in zijn werktenue op afgebeeld. Hij kan ook veel meer vertellen over het leven van zijn opa.
Hij was toen getrouwd met Jitske. Jitske de boer. En uit dat huwelijk daar kwamen 1, 2, 3, 4, 5, 6 kinderen. Eén was nog betrekkelijk gauw overleden. 3 meiden en 3 jongens waren er. En die jongens, er was één van, dat was Obbe. Die is als stoker eerst bij hem geweest en later werd hij kapitein. Dat waren allebei zijn zoons ook, dat waren grote, forse mensen. Toen, voor die leeftijd, waren ze denk ik ook heel erg groot. Ergens in de 1,80, 1,85. Dat was toen in de jaren 30, dan was je groot.
Nou, Eftinus en ik die wilden wel eens weten hoe dat nou was om op zo'n stoomschip te varen. Hoe leefden ze er en werkten ze daar aan boord? En ja, om dat te ervaren, wilden we graag zelf een keer met zo'n stoomschip gaan varen. Nou, dat hebben we dus gedaan. En wel met een originele stoomsleper, de Maarten. Dit prachtige schip ligt in de haven van Makkum, net onder het oostelijke uiteinde van de afsluitdijk. Eftinus, kun jij dit schip eens beschrijven?
Precies wat je zegt, een prachtig stoomscheepje. Het is ongeveer 20 meter lang, zwart van kleur, met aan de boeg een plaatje hangen met in rood en witte letters Maarten. Een schoorsteentje in het midden. En hij loopt een beetje scherp op naar voren toe, met een mooi houten stuurhuis aan de voorkant. Echt een traditioneel stoomscheepje.
Dat schip wordt onderhouden door en ook in de vaart gehouden door een harde kern van 8 personen en zo'n 15 vrijwilligers. Nou, eenmaal aan boord wilde Eftinus en ik al snel naar de machinekamer, want daar gebeurt het natuurlijk allemaal. En daar ontmoeten we Fetse Klik. Dat is ook een goede naam, hè, Eftinus?
Ja, absoluut. Iedereen die op een stoomschip vaart wil een Fetse aan boord hebben.
Ja, dat denk ik ook, ja. Nou, hij is een van de 2 vaste machinisten op de Maarten. Hij is gek op hete stoom en hij vertelde ons wat hij aan het doen was.
Wat we nu doen is de hoofdstroom opendraaien, zodat we de machine op kunnen warmen.
Ja. Wat kun je even in het kort vertellen? Je kan niet zomaar, zoals met een dieselschip, moet dan even voorgloeien, maar dan kun je starten en dan kun je varen. Maar dat is met een stoomschip werkt dat iets anders, hè?
Ja, ietsjes anders, kun je wel zeggen.
Kun je dat kort uitleggen, wat voor voorbereidingen jullie daarvoor moeten treffen?
In principe stoken we 3 dagen voor. Dus de eerste dag tot kookpunt. De tweede dag tot 3 bar. En de derde dag 8-9 bar. En de dag van vertrek gaan we naar 14. Dus je bent 4 dagen bezig voordat je kunt varen. Ja, dus wat anders dan een sleuteltje omdraaien. Nou, zullen we eens even gaan kijken of die zin heeft.
Of die wat?
Of die zin heeft om te bewegen.
Maar er komt een hoop stoom uit aan de bovenkant, zie ik. Ze draait nou weer aan de 2 hendels, houten hendels.
De hoofdstoom aansluiten voor de bediening van de machine.
Ja.
Dus dan ga ik proberen stoom op de machine te zetten. Heel voorzichtig.
Nu gaat het van alles draaien.
Ja. Een beetje leven in te komen.
Ja.
Nou wordt het weer leuk.
Ja, nou het werd zeker leuk, maar het kostte dus wel 4 dagen voorbereiding voordat je überhaupt kunt gaan varen met een stoomschip. Dat vond ik echt al een bizar om te horen, Eftinus. Wist jij dat?
Jazeker. Die schepen waren nooit koud en lagen eigenlijk ook nooit stil. En ze kwamen dus op hun bestemming aan en waren in gedachten al met de voorbereiding bezig voor de volgende reis. En dat zorgde dus ook voor dat er altijd schepen op het water waren.
Ja, nou, op de Maarten waanden we ons echt in een andere wereld, hè?
Ja, het is echt een stukje varend cultureel erfgoed. En mooi is ook, ze communiceren nog op de originele manier vanuit de stuurhut met een machinekamer via een spreekbuis. En dat is een hoornvormige koperen hoorn die via een hele lange koperen leiding uitkomt in de stuurhut. En met een fluitje maakt de stuurman duidelijk dat er dan een bericht aankomt.
Ja, hallo, hier de machinekamer.
Ja, de stuurhut. Ik graag een machine even op expansie.
Machine op expansie, ik geef het door.
Goed zo, dank je.
Nou, je hoort het vetsen.
En dat gebruiken we nog steeds. Dus.
Ja. Zet even op expansie, dat is het commando voor?
Dat is het commando voor de machine op expansie zetten.
Ja, oké, okay, maar dat snap ik. Maar wat doen we dan? Dan wordt moet die opstomen.
Nou, dan wordt die, nee, wat er dan gebeurt is dat hij iets later stoom krijgt. En dan wordt hij zuiniger van.
Via de spreekbuis kreeg kapitein Klaas Weissenbach het verlossende woord uit de machinekamer. Temperatuur en druk waren in orde, het schip kon vertrekken. Onder een luide stoot van de stoomfluit maakte het stoomschip de reserve zich los van de kade in Kampen met als bestemming Lemmer. Het was zaterdagavond en de kapitein keek uit naar dit deel van de tocht. Van Zutphen tot aan Kampen was het lastig manoeuvreren geweest tussen de vele schepen op de IJssel. Vanavond zou de tocht heel anders zijn. Het relatief smalle vaarwater van de IJssel maakte plaats voor het ruime sop van de Zuiderzee. Daar kon de reserve haar eigen route kiezen en eindelijk op volle kracht vooruitstomen.
Okay. Nou, we zijn bijna klaar voor de afvaart. Wat gaan we nu doen?
We gaan nu varen. Dus Vetsen die gaat... Ik ga aan de machine staan en ik ga aan de ketel staan. Dus ze gaan dadelijk de touwen losgooien en dan kennen we weg.
Oké.
Okay. Moet allemaal rustig aan natuurlijk, want het is een oude dame van 1926.
Ja, ja, het is bijna een jubileum, hè? Komt
ja,
eraan.
Ja, nog 3 jaar is en dan hebben we een groot feest aan boord. Ja. Dus kijk, hij zet hem nou stil. Dan worden de touwen losgehaald boven.
Dan gaan we half vooruit.
Oh, nu gaat hij even wat sneller. Ja, nu gaat hij.
Nou, dit is alle kracht vooruit, is dit. Want het schip moet eerst op snelheid komen. En dan krijgt hij steeds makkelijker. En dan gaat hij steeds sneller lopen. Nou blijft hij wel ongeveer hangen. Nou is het schip wel op snelheid.
Nou, iedereen weet in ieder geval dat we nu aan het afvaren zijn.
Ja, we zijn nu echt op het water. We zijn nu aan het varen, ja. Inderdaad.
Nou, mooi. Ga ik weer even boven kijken. Nou, Iftinus, we varen.
We zijn onderweg. Ja.
Heb je gevoeld hoe heet dit is? Dan moet je hier niet te lang tegenaan staan.
Dat is niet normaal, hè? Hij is ook heel stil.
Ja, dat is ook bijzonder, hè?
Het is heel stil.
Ja, dat verwacht je eigenlijk helemaal niet. Maar zo'n, op het moment dat die stoom natuurlijk zijn kracht levert... Ja, dan dat is allemaal in die machine. Ja, dan hoor je dat verder niet.
Nee, toch bijzonder hoor. Nu varen we dus gewoon met een schip dat bijna 100 jaar geleden ook al deed.
Ja.
Ja, precies zoals het er nu bij ligt.
En dan was het nu ook nog eens een glasheldere en prachtige zonnige dag op het IJsselmeer. Toen we dus met de Maarten meevoeren. Maar ruim 100 jaar geleden, op de toenmalige Zuiderzee, lag dat iets anders.
Toen de reserve de monding van het keteldiep bereikte, gaf kapitein Weissenbach een slinger aan het stuurwiel, waarna het stoomschip langzaam richting het noordwesten draaide. Aan stuurboordzijde verschenen de laaggelegen gronden van Schokland en in de verte de bult van Urk. Het was inmiddels donker geworden. Er stond een stevige zuidwestenbries, maar de schipper wist met zijn bijna 30 jaar ervaring dat dit voor de reserve geen enkel probleem was. En dus gaf hij via de spreekbuis de machinist de opdracht, volle kracht vooruit. De reserve begon steeds sneller te stampen. Tevreden keek Weissenbach voor zich uit. Het zou met deze snelheid niet lang duren voordat ze de haven van Lemmer bereikten. Maar wat hij niet wist, was dat boven het zuiden van Nederland een zware storm was losgebarsten. En die storm kwam zijn kant op.
Wat weten we nou eigenlijk meer over het schip zelf, Iftinus? Weten we nog wat over de lading of over de bestemming bijvoorbeeld?
Jazeker, dat heb ik ook kunnen achterhalen op basis van de historische bronnen. De reserve was een vrachtschip, had een vaste route tussen Zutphen en Sneek. En dan tussenstops in onder andere Kampen en Lemmer. En dan ging die 2 maal per week ging die op en neer om goederen op te halen en te brengen. In dit geval was hij onderweg van Kampen naar Lemmer, met als eindbestemming Sneek. En aan boord had hij allemaal onderdelen voor kachels. En daar komt dan ook weer dat kalendertje bij. Hè? Dat Heringa en Wuttrich was een kachelmaatschappij. Ja, dus 1 en 1 is 2. Ja, dan heb je dus aan boord allemaal kachelonderdelen. En in het scheepswrak werden dus ook kachelonderdelen aangetroffen.
Nou, laten we dan weer even terug in de tijd gaan naar die bewuste nacht waar het misging met de reserve. Het schip maakt inmiddels water en de situatie aan boord wordt steeds bedreigender. Andere schippers hebben de noodlijdende reserve gezien en die slaan vervolgens alarm.
Lemmer. Zondagochtend 11 september 1921. Vissersbaas Jacob Tijseling was al vroeg wakker. Tijseling had er die nacht meerdere keren uitgemoeten om de luiken dicht te doen, omdat die door de harde wind steeds weer opensloegen. Hij gooide de dekens van zich af en fluisterde zijn vrouw toe: "Ik kan eruit. Ik kan niet meer slapen door de storm. Ik kan even een rondje lopen." Buiten was het nog donker en een harde wind joeg door de verlaten straten van Lemmer. Hij besloot naar de haven te lopen om te kijken of zijn visserschuit, de twee gebroeders, ook wel bekend als de Lemmer 1, nog goed vastlag. Aangekomen zag hij de schuit kalm naast de kade dobberen. Hij wilde net weglopen toen hij dacht een door de wind gedragen kreet te horen. Hij tuurde in de richting van het water, maar zag niets dan golven die in het duister leken te verdwijnen.
Ik heb me zeker vergist,
mompelde hij. Hij besloot toch nog een stukje langs de zeedijk te lopen. Net toen hij de laatste huizen achter zich liet, dook uit het donker een fietser op.
Die man was helemaal buiten naast hem. Hij riep: "Schip in nood! Er is een stoomboot zinkende bij de steendam tussen de Lemsterhop en de Zuiderzee."
Tijseling bedacht zich geen moment en draaide zich weer om.
"Haal de burgemeester uit bed en zeg tegen hem dat ik dat zinkend schip ben,"
riep vissersbaas Jacob Tijseling naar de fietser. Hij rende langs het huis van zijn knecht, bonsde op de voordeur en riep:
"Kleren aan en kom naar de skuit. Er is een stoomschip in nood."
Niet veel later voerde Lemmer 1 de Zuiderzee op.
Hij was de kapitein op zijn schip. En ze visten echt voor hun loon. Om daarvan te leven. Dat was echt hun beroep.
En via historische krantenberichten kwam ik erachter dat de opvarenden van de reserve werden gered door een Lemster visser, een Jacob Tijseling. En de stem die je net hoorde is van Ali Tijseling. En zij is de achterkleindochter van die Jacob. En hij was volgens haar nogal een apart figuur en had ook een aparte bijnaam, de Bels.
Nou, wat ik begrepen heb ook van moeder, dat ze dus oorspronkelijk uit België kwamen. En daar werd ook wel veel gevochten, ook door de familie Tijseling wel. En daar heeft hij dus de bijnaam de Bels gekregen, want ja, dat betekent iets van strijdlustige. Ik denk dat hij ook wel wat een sterke man is geweest. Ook wel een beetje dat je daar ontzag voor had, denk ik. Ja.
En Jacob had ook een uitgesproken politieke voorkeur.
Mijn moeder vertelde dat hij best wel communistisch was, dat hij ook veel boeken las over communistische bezigheden, zeg maar.
Ja, dat klopt, ja. Ja, ja, dat heeft mijn man wel verteld. Hij las zoveel, hij wist zoveel. En vooral het communisme, dat trok hem erg aan. Zie je, een moeilijke tijden toen destijds ook, natuurlijk. En armoede, ja. Ja, ze moesten dag en nacht vissen om een beetje het hoofd boven water te houden.
Dat beroep, dat zat bij de familie Tijseling in hart en nieren. Want het waren gewoon echt voluit allemaal vissersmannen.
Dit is Ali's zus, Jannie.
Ik denk niet dat die mannen gewoon volop aan land zouden kunnen zijn. Want het lokte gewoon weer de zee op, weer weg. Ja. Maandagsmorgens vertrokken ze. En zaterdag later in de ochtend, dan kwamen ze weer thuis. Dat was voor ons als kind. Ja, nou was het feest. Ja, en dan kon je Lemmer niet zien liggen. Want het was gewoon één en al rook. Want iedereen had wel een ton bij de deur. En dan werd er allemaal paling gerookt natuurlijk. Dus dan moest je door de mist lopen.
Ja.
En dat was gewoon ja, fantastisch eigenlijk. Gezellig, met elkaar allemaal. Dus ja, zo ging dat. En dan was het maandagmorgen vroeg weer vertrekken.
Maar de vissers gingen niet alleen de zee op om te vissen.
Moeders wisten vertellen dat in die tijd de vissersmannen best wel vaak ingezet werden voor reddingsacties te doen. Dus op dit moment van dit verhaal is hij benaderd door een havenmeester die al de reserve in de haven had verwacht, maar niet opkwam dagen. Dus die heeft dus Jacob Thijsseling benaderd van, goh, ga eens even kijken van, is daar misschien iets gebeurd? En op dat moment is hij met zijn schip, met zijn bemanningsleden daar naartoe gegaan, waar ze verwachten dan iets te vinden. En dat is ook zo gebeurd.
Ze riepen al uren om hulp, maar het leek zinloos. Hun kreten gingen verloren in de wind. Ook het hoogste deel van het scheepsdek stond inmiddels onder water. Schipper Klaas Weissenbach, zijn zoon Obbe en de machinist klampten zich wanhopig vast, maar steeds weer sloeg het zeewater over hen heen. Hun reis was aanvankelijk voorspoedig verlopen, totdat voorbij Urk het weer was omgeslagen. Keiharde windstoten en zware stortregens waren vanuit het niets komen opzetten en teisterden het schip. Weissenbach wist zijn stoomschip aanvankelijk nog op koers te houden, maar door de felle golfslag was het steeds meer gaan slingeren. Hoge golven sloegen daardoor over het voorschip heen en het zeewater stroomde de machinekamer in. Al gauw stond hij onder water, waardoor de pompen het begaven en het vuur van de ketel was gedoofd. Zonder aandrijving was het schip overgeleverd aan de wind en de golven. Weissenbach had nog gehoopt dat ze dicht langs de kust zouden stranden, zodat ze de zeedijk konden bereiken, maar helaas. Toen het schip met een harde klap vastliep, was nergens land te zien. Ze waren verloren. Maar net toen Weissenbach de hoop wilde opgeven, zag hij in de verte een zeil verschijnen. Al snel kon hij op dat zeil de naam van het schip onderscheiden. Lemmer 1.
Ja, dat verhaal van de reserve verrast me toch wel weer een beetje, hoor, Eftinus. Want ja, je zou toch verwachten dat zo'n sterk stalen schip wel tegen een stootje kan?
Ja, klopt. En niks is minder waar. Denk maar aan de onzinkbare Titanic. Maar je moet je ook voorstellen, zo'n schip is best wel zwaar. Ook zwaar beladen, moeilijk te hanteren. Ja, en als het dan misgaat, dan gaat het ook goed mis. Het is net als een vrachtauto. Die komt ook niet zomaar tot stilstand. Nou ja, ik ken een voorbeeld uit de historische kranten van een stoomschip dat dwars door een enorme groep tjalken is heen gevaren, waarbij de een na de ander doormidden werd gekliefd. Dus ja, het waren vrij logge schepen en het gevaar zat in dat opzicht in een klein hoekje.
Ja, dan blijft er eigenlijk nog maar één vraag openstaan, Eftinus. Hoe brengen de opvarenden van de reserve het er vanaf? Want ja, inmiddels is het schip vastgelopen en zinkt het steeds verder weg in de bodem van de Zuiderzee. Dus komt schipper Jacob Thijsseling nog op tijd?
Ja, maar zie, ik probeerde zo goed en zo kwaad als het ging in de richting van Kuieren te varen. Kon de stenen dam van het Lemsterhop aan bakboord zien. Maar ergens langs die dam moest dat stoomschip wezen. Na ruim een uur laveren zagen we een schoorsteen en een mast boven de golven uitsteken.
Dichterbij gekomen zag Thijsseling de opvarenden. Twee hadden zich vastgeklampt aan de mast, de derde zocht houvast bij de schoorsteen. Voorzichtig manoeuvreerde hij zijn schuit langzij het ondergelopen stoomschip.
Dat viel niet mee door die wind en die golven. Maar we kregen ze aan boord. Drie man. Klappertandend. Jongen, die hadden koud. Maar we hadden ze.
Het was al na 9 uur 's ochtends toen Thijsseling de haven van Lemmer weer binnenvoer. Het nieuws van de scheepsramp had zich snel door Lemmer verspreid en een drom mensen had zich langs de kade verzameld. Doornat en helemaal verkleumd zetten de drie bemanningsleden van de reserve voet aan wal. De burgemeester van Lemmer, Hendrik Pollema, stapte naar voren, overhandigde hen droge kleren en nodigde hen uit voor een warme kop thee in zijn ambtswoning. De daaropvolgende dagen stond in bijna iedere Nederlandse krant een bericht over de ramp die Klaas Weissenbach met zijn twee vaargezellen had overleefd. Nog geen 3 weken later kondigde diezelfde kranten aan dat de dienst tussen Sneek en Zutphen werd hervat. De gezonken reserve had plaatsgemaakt voor een stoomschip met de naam de Stad Zutphen. Met achter het stuurwiel Klaas Weissenbach.
Nou, je denkt nu waarschijnlijk eind goed, al goed. Maar volgens zijn kleinzoon heeft Klaas Weissenbach later in zijn leven bijna weer schipbreuk geleden en weer met een schip vol met kachels.
Nou, het was, voor zover de overlevering gaat, was het winter. Er zat een deklading met kachels en bevriezend water. Dat schip dat ging steeds dieper naar beneden, om het zo maar te zeggen. En om dat schip boven water te houden, hebben ze dus een partij van die kachels overboord gezet. Of praktisch de hele deklading, kan je wel zeggen. En zo zijn ze binnen gekomen. Toen hebben ze het gered. En zodoende bleef dat verhaal in de familie.
Maar ja, weten we nou eigenlijk ook hoe het verder is afgelopen met Jacob Weissenbach?
Ja, helaas is volgens zijn kleinzoon hem hetzelfde overkomen als zoveel andere zeelieden.
Het is inderdaad niet zo goed met hem afgelopen. In de grote recessie van de jaren 30, toen heeft hij het hoofd niet boven water kunnen houden. Letterlijk en figuurlijk niet. En toen is hij ook overleden en zoals het verhaal gaat toch wel aan drankje. Ja. Ik heb hem verder niet gekend. Ik heb alleen wat verhalen dat het... Mijn vader die heeft er niet zo'n plezierige laatste jaren bij gehad toen.
Ja, dat is toch wel een trieste afloop van die hele geschiedenis, hè, Tinus?
Ja, vind ik ook, hoor.
En kunnen we dan nu ook concluderen dat die hele identificatie van de reserve een afgerond verhaal is?
Nee, niet helemaal. Er is een heel apart iets, namelijk de plek waar het wrak is opgegraven. Dat is een locatie een 15 kilometer ten zuidwesten van Lemmer. Maar de plek waar de reserve is gezonken volgens de historische kranten is een plek 3 kilometer ten zuidoosten van Lemmer. Dus daar zit hemelsbreed, zit daar bijna 20 kilometer afstand tussen. Hoe kan dat? Want ik weet zeker dat ik de reserve heb geïdentificeerd op basis ook van het plaatje en alle andere eigenschappen. En toch klopt de wraklocatie niet. Dus laten we maar zeggen, de identificatie is rond, maar dit onderzoek krijgt nog een staartje.
Oké. Nou, dan tot slot, Iftinus. Want er is nog één vraag die me bezighoudt. En dat is, wat bewoog die vissers nou om in het holst van de nacht tijdens een vliegende storm de zee op te gaan om te gaan zoeken naar een schip in nood? Nou, als we de gezusters Thijsseling moeten geloven, waren deze mannen meer thuis op het water dan op het land.
Dat is ook zo, dat je dan echt zegt van in hart en nieren zijn ze ook vissersman geweest. Ik denk dat daardoor ook zij die stormen op zee ook gingen trotseren om toch ook mensen te redden. Natuurlijk, ze kregen er ook wel voor betaald, maar je moet er ook wel een soort van roeping, denk ik, van hebben om dat ook te kunnen doen. Anders doe je het niet. Want dan ga je je eigen leven ook nog op het spel zetten om toch voor een reddingsactie op zee te gaan. Nou, en als het dan een hele wilde, woeste zee is, dan doe je dat niet zomaar. Dus ze zijn inderdaad in hart en nieren ook echt visserslui geweest. Ja.
Nou, ik vind echt dat Ali dat echt mooi verwoord heeft, Tinus.
Ja, sluit ik me bij aan.
Maar hebben we nou echt laten zien in deze aflevering ja, wat het belang is geweest van stoomschepen en ja, ook wat de potentie nog is van die wrakken die daar wellicht nog van in de bodem van de Zuiderzee liggen?
Ja, ik vind van wel. We moeten die niet aan de kant schuiven. We moeten daar niet te makkelijk over denken. Kijk, die wrakken vertellen niet alleen mooie verhalen, maar je kan dus in plaats van een wrak kan je zo'n schip ook echt nog beleven. Je kan er naartoe gaan, je kan ermee varen, je kan er informatie over krijgen. En dan beleef en voel je echt hoe bijzonder zo'n stoomschip is. En het is gewoon ontzettend jammer als ook dat kleine onderdeeltje van onze maritieme geschiedenis verloren gaat. Die wrakken waren destijds jong, zijn nog steeds relatief jong, maar dat maakt ze archeologisch gezien dus niet minder interessant. Ik zeg ook altijd, als je iets in de grond stopt, dan is het eigenlijk op dat moment al archeologie geworden.
Dit was aflevering 6 van Het Wrakke Water. In de volgende aflevering gaan we het hebben over een schip dat is vastgevroren in de Zuiderzee. Wat is daarmee gebeurd?
Klaas gooit nog snel een extra anker uit, dooft het vuur van de stookplaats en gaat dan als laatste van boord. Hij laat de dampende pot snijbonen maar staan. Zodra het kan ben ik weer terug op het schip, mompelt Klaas tegen zichzelf.
Het Wrakke Water is een podcast mede mogelijk gemaakt door de provincie Flevoland en is geproduceerd door High Level Media Producties. Research en interviews, Renate van der Zee. Format en scriptontwikkeling, Jonathan Gruber. Mijn co-host en tevens adviseur is Iftinus van Popta. De gedramatiseerde fragmenten werden voorgedragen door Barto Braat en Joop Wittermans. De themamuziek en de lieder werd gemaakt door J.P. Geersing en de aanvullende muziek is van Blue Dot Sessions en Epidemic Sound. Productie, eindredactie en montage door mij, Jon Hille, met speciale dank aan Annie, Jannie en Ali Thijsseling, de bemanning van de Maarten en Klaas Weisenbach. Wil je meer achtergrondinformatie over deze serie of wil je reageren? Ga dan naar hetwrakkewater.nl. En vond je de podcast mooi of interessant, of allebei? Deel hem dan vooral via social media en laat een review achter in je podcast-app. Dan help je ons echt om de podcast beter vindbaar te maken. Ik ben Jon Hille.
En ik ben Iftinus van Popta.
Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.